Goedenavond, broeders en zusters. Het geeft me vreugde om weer bij u, bij jullie te mogen zijn. En het geeft ook vreugde dat de zaal zo fijn vol is. Dan is het toch een teken dat er nog honger is naar Gods woord. Er staat in Amos, er komt een hongersnood, niet naar brood, maar naar het woord van God. En 2 Petrus 1 vers 19, hier wordt het woord geopend. Het gaat hier om het woord van God. En wat is het heerlijk om te leven? Wat is het heerlijk om te leven met de waarheid in je hart? Het woord is de waarheid. De geest is de waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. En daar word je gewoon blij van. Dankjewel, broeder. Dan zit ik iets hoger, ja. Zo, dan kan ik hem hebben. En 21 jaar van mijn leven heb ik eerlijk gezegd in de leugen geleefd. En wat is het dan heerlijk als je door het lezen van het woord overgeplaatst wordt in een leven met de waarheid. Dan sta je sterk. En daar ben ik ook zo dankbaar voor. De Galatenbrief is wel een brief waar ik ontzettend veel van hou. 33 jaar heb ik het evangelie mogen brengen onder het Joodse volk. En mijn advies was altijd: jongens, als Joodse broeder of zuster met jouw achtergrond zal het heel belangrijk voor je zijn om de Galatenbrief te lezen. Tegen niet-Joodse mensen, en ik ga ook rond op de bijbelscholen, zeg ik: kom, we gaan de Hebreeënbrief lezen. Want dan weet je, in het eerste tijdelijke testament, dat de wet door de engelen gegeven is als mediator van Mozes. Dat is het ABC. En dan ga je vanuit het ABC, het eerste tijdelijke verbond, naar het nieuwe eeuwige, betere verbond, waar alles volmaakt is. En dat is zo'n schitterende brief, de Hebreeënbrief. Maar de Galatenbrief, dat is de brief van de vrijheid. En zelf ben ik tot geloof gekomen 50 jaar geleden in de woestijn door Galaten 5 vers 1. Dus het is vanavond Galaten 5. Dan ben ik natuurlijk wel een beetje erg enthousiast. Want daar ben ik gearresteerd. Daar zag ik twee woorden die mij raakten. Vrijheid en Christus. Ik was zo op zoek naar vrijheid. En ik had die twee nooit bij elkaar gezocht. Maar ze staan in één vers. Maar voordat we daar naartoe gaan, omdat het ook weer een hele tijd geleden is, vind ik het ook wel belangrijk om toch nog even een vogelvlucht te nemen. Ik mag persoonlijk vanavond 19:30 weer over de overspelige vrouw spreken bij Family 7. Het wordt vannacht herhaald, morgen herhaald. En jullie mogen het gerust weten, je krijgt reacties. En de meeste zijn heel positief, maar ja, vanuit mijn achtergrond in Israël zeg je natuurlijk ook wel eens dingen die nieuw zijn. En er zijn soms ook mensen die het dan niet met je eens zijn. Dat is dan weer een ander soort e-mail. Dan zijn ze een beetje boos of een beetje van streek. En dat merk je gelijk. Nou, als je de Galatenbrief begint te lezen, dan weet je, er is hier iets aan de hand. Want normaal gesproken, dan neemt Paulus toch wel even de tijd om ze van harte te groeten, om ook andere broeders die om hem heen zijn te groeten. Maar hij valt met de deur in huis. En dat komt omdat hij van streek is. In Handelingen 13 en Handelingen 14, daar zie je de achtergrond van de gemeenten in de landstreek van Galatië, hoe Paulus daar in zijn zendingsreizen gemeenten gesticht heeft. En hoe komt een mens tot geloof? Wel, dat staat heel mooi in hoofdstuk 2, vers 16. Zo komen wij allemaal tot geloof. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Het geloof in de Heer Jezus Christus geeft ons die rechtvaardigheid. Romeinen 5 vers 1. Zij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. De oorlog is voorbij. Wij hebben door het geloof in de Heer Jezus vrede met God. En dan pakt Paulus er nog een vers bij. En dat heeft hij uit Habakuk. Hij gebruikt dat vers ook in Romeinenbrief 1 vers 17. En de schrijver van de Hebreeënbrief gebruikt dat ook in hoofdstuk 10 vers 38. Maar dat is in hoofdstuk 3 vers 11. Hoe zullen wij dan leven? Hoofdstuk 3 vers 11. Wel, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En Paulus heeft dat vers uit Habakuk. Habakuk krijgt beloften. En de eerste belofte die hij krijgt: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, het geloof, dat betekent in het Hebreeuws imona. Daarvan heb je ook het woord amen. Dat zit in het woord geloof. Maar wat staat er nou bij Habakuk hoofdstuk 2 vers 4? Niet imona, maar imonato. En dat betekent geloof in hem. Dat is belangrijk. Het voorwerp of de persoon waarin we geloven is het allerbelangrijkste. Geloof hebben we allemaal. U bewijst nu. Dat is zo mooi. Daar staat imonato. Geloof in hem. Het belangrijkste is in wie geloven, want we geloven allemaal. Op het ogenblik geloof je in die stoel en die stoel dient je. Probeer zomaar eens te gaan zitten zonder stoel, dat lukt niet. En je gelooft of in geld, nou met geld kun je een bed kopen, maar geen slaap. En als je gelooft in de Heer Jezus, dan maakt hij het onmogelijke mogelijk. Geloof. Heidense mensen in de provincie van Galatië waren tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Maar wat gebeurde er? Nadat ze tot geloof in de Heer Jezus gekomen waren, kwamen er andere Joden ook uit Jeruzalem. Dus voor die niet-Joodse gelovigen maakte dat indruk. Zij komen helemaal uit Jeruzalem. En die vertelden: wel, het is goed dat je in de Heer Jezus gelooft, maar dat is niet genoeg. Je moet je ook laten besnijden. En bij de besnijdenis, daar zit een hele wettische religie achter. En dat haalde het geloof weg, dat haalt de genade weg. En de mensen in Galatië, Galaten 3 vers 1, waren betoverd door deze leraren die na Paulus in de provincies van Galatië kwamen. En weet je, het is Jezus plus niets, dat is alles. Het is de Heer Jezus alleen. Maar als je dan zo'n brief leest, de Galatenbrief, dan denk je, wat is dit toch een schitterende brief. Want Paulus die springt in de pen. En als we nu eigenlijk naar het christendom kijken, ook in Nederland, wat zie je dan toch dat die geest van het judaïsme, Jezus plus wet en genade, dat is toch doorgedrongen in heel veel gemeenten, ook in Nederland. En als je legalistisch gaat denken, dan verlies je de vreugde en verlies je de liefde. Zo Paulus allereerst zegt hij: ik ben een apostel. Want als zij niet geloven in de autoriteit van Paulus, zoals de andere apostelen, ja, dan is zijn werk voor niets geweest. En dat is wel heel mooi, want na de hemelvaart is de Heer Jezus één keer aan een ongelovige verschenen. En dat was aan Paulus, op weg naar Damascus. De andere apostelen waren op aarde geroepen. Maar Paulus was direct vanuit de hemel geroepen. Galaten 1 vers 1, om apostel te zijn. Een apostel die heeft de autoriteit om het woord te brengen. Dus die eerste hoofdstukken, dat is eigenlijk een persoonlijk getuigenis. Ik ben een apostel. Niet vanwege mensen, ook niet door mensen gekozen. Ik ben direct vanuit de hemel apart gezet om een apostel te zijn. Voorheen was ik een ijveraar van de wet. Maar kijkt u eens in vers 15. Toen het God die mij vanaf de moederschoot heeft afgezonderd, geroepen heeft door zijn genade, behaagde het zijn zoon in mij te openbaren. En daar ligt het christenleven. Christus is voor mij gestorven om in mij te komen wonen, om door mij heen te gaan leven. Christus in u, dat is de hoop der heerlijkheid. Later zegt hij, het is mijn verlangen dat Christus gestalte in mij krijgt. En daarom is het zo heerlijk om ouder te worden, om langer met de Heer Jezus te wandelen, want wij worden van dag tot dag vernieuwd en hij krijgt steeds meer gestalte in ons. Want er komt een dag dat wij zullen zijn zoals hij is. Geweldig perspectief. Maar er is nog iets wat hij persoonlijk doorheeft en dat is Galaten 2 vers 20. En dat is ook zo een belangrijk vers. Kijkt u met mij mee. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En dan komt het heel persoon. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. De wet is toegevoegd. De wet is nooit gegeven om ons tot geloof te brengen. De wet is gegeven als een spiegel om aan ons te openbaren dat we zondaren zijn. Dat is belangrijk. De wet had een functie. Maar Christus is het einde van de wet. En als wij gerechtvaardigd konden worden via de wet, dan had de Heer Jezus niet hoeven te komen. Niets verkeerds aan die wet. Die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar het probleem zit bij mij. Ik ben een zondaar. En in eigen kracht kan ik de rechtvaardigheid niet verdienen. En daarom zegt hij het ook, Christus is het einde der wet. Het gaat niet via de weg van de wet, maar het gaat door een ander door, via de weg van het geloof. Dat is mooi, hè? En dat geloof, dat brengt ons een persoon die in ons hart komt wonen. Die voor mij gestorven is. Maar het mooie is, ik ben ook met hem gestorven. Ik ben ook met hem begraven. Ik ben ook met hem opgestaan tot een nieuw leven. Dat was die eerste belofte die Jozef kreeg. Die zoon die Maria voortbrengt, zal zijn volk redden van de zonden. Dat is niet alleen vergeving van zonden. Jazeker, maar dat is meer. Ook de macht van de zonden. Want wij, Christus is gestorven, maar wij zijn met hem gestorven. Wij zijn met hem begraven. Wij zijn met hem opgestaan. Het omgewisselde leven. Christus in mij de hoop der heerlijkheid. Als ik naar Kenia ga, dan geef ik les bij Word of Life. En daar hebben ze van de navigators, hebben ze zo'n stapeltje versjes. En dan moeten ze iedere week een versje leren. En warempel, het eerste versje wat ze uit hun hoofd moeten leren is Galaten 2 vers 20. Ik lees het nog een keer. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik, hoe leef ik? Door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het in je hart opdragen van Gods woord is zo belangrijk. Een paar weken geleden was ik in Friedrichshaven op een andere bijbelschool. En er was een medewerker en die stond bekend als heel positief, heel blij en vrij. En toen gaf zij haar getuigenis. Toen vertelde ze dat zij als jong meisje ontzettend veel last gehad had van depressieve gedachten. Maar dat kon niemand begrijpen, want zo stond ze niet bekend. En toen kwam ze in contact met een gelovige en die gelovige die gaf haar advies. Ze zei, Monique, jij moet dit vers uit je hoofd gaan leren. En dan zien we elkaar volgende week weer. Nou, een week later, ze had het vers uit haar hoofd geleerd. Nou, dan krijg je het volgende vers. En zo ging het door totdat ze 150 versen uit de Bijbel in haar hart had opgeslagen. En weet je wat er daardoor gebeurde? De depressiviteit verdween. Want zij ging leren te leven in haar positie. Ik geef toch nog even dat ene, die paar versen die bijvoorbeeld zoiets kunnen bewerken. Ga even met alstublieft mee naar 1 Thessalonicenzen. En dan moet je daar eens naar kijken. En dan moet je dat eens ter harte nemen. 1 Thessalonicenzen. Kijk of dat er bij mij nog in staat. Ja. Hoofdstuk 5. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Kijk eens mee wat daar staat. Dan moet je dat eens ter harte nemen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. 1 Thessalonicenzen 4 is ook mooi natuurlijk, maar 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Dat is heel kort. Kun je heel gauw uit je hoofd leren. Maar kijk, er zijn van die 100% woorden. 16. Verblijdt u soms. Altijd. Nou, dat is huiswerk. Bid. Af en toe. Nee, zonder ophouden. Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. En blus de geest niet uit. Zie je, als je zulke verzen constant in je hart opdraagt. Bid onder alle omstandigheden. Dankt onder alles. Ja, dan gebeurt er wat. Want als je niet dankt, ga danken. Als je niet bidt, ga bidden. Want als je een opdracht krijgt of een gebod krijgt, dan geeft de Heer ook die mogelijkheid. En dat gaat je van binnenuit veranderen. Ik heb net een boekje geschreven over Habakuk. Zijn broek is stuk. We kennen het wel. De eerste keer dat ik in contact kwam met Habakuk, dat was in Brazilië. Mijn vader, die reed met de trekker en ik mocht mee. En toen kwam hij een boer tegen en die was in het land. Die zat op zijn knietjes een shekkie te roken. Maar hij had geen vloeitjes. Dus hij gebruikte een oud bijbeltje. En toen zei mijn vader, boer Hagen, waar zit je nu? Hij zei, ja, ik rook nu Habakuk. Slaat nergens op, maar goed. Dat was de eerste keer dat ik over Habakuk hoorde. En later toen heb ik natuurlijk interesse gekregen in die beste broeder. En ik denk, nou schrijf ik er ook maar een boekje over. Dus de volgende keer heb ik een leuk boekje over Habakuk. Maar die Habakuk, die begon in de vallei met vragen. Hoe lang nog, Heer, en waarom dit en dat? Maar hij eindigt als een hertje huppelend over de bergen. De omstandigheden waren niet veranderd. Maar wat was veranderd? De hartsgesteldheid van Habakuk. Bid onder alles. Dankt onder alles. En slaat dat woord op in je hart. Dat kan niemand van je afnemen. Verheug je in de Heere ten alle tijden. Persoonlijk getuigenis hoofdstuk 1 en 2. En dan hoofdstuk 3 en 4. Ja, die Paulus is zo wijs, hè. Dan gaat hij leerstellig die Judaïsten beetpakken. Die Judaïsten waren gekomen met Abraham en de besnijdenis. En hij pakt ze met Abraham. En dan zegt Paulus in zijn brief, die Abraham, toen hij tot geloof kwam, toen was hij nog niet besneden. Dat is in hoofdstuk 17. Maar in hoofdstuk 15 vers 6 staat, Abraham geloofde de Heere. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus die Paulus, ja die is slim hoor. Die pakt ze op hun eigen woord. En dan gaat hij verder. En dan gaat hij spreken over dat er een tijd komt die vol is. En dat is een prachtige kerstboodschap. In vers 4 van hoofdstuk 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was. Dus er is een volheid van de tijd, ook voor ons. Ze vragen wel eens aan mij, wanneer denk je dat de Heere Jezus terugkomt? Ik zeg, ja, dat weet ik. Wanneer dan? In de volheid van de tijd. Ja, ik weet geen datum. Maar ik weet wel dat hij terugkomt in de volheid van de tijd. Want hij is ook gekomen in de volheid van de tijd. En daar laten we het bij. Maar er is iets gebeurd in de volheid van de tijd. Zond God zijn zoon. Uitgeboren een vrouw. Geboren onder de wet. En stap voor stap heeft de Heer Jezus de wet vervuld. Zodat de wet vervuld mogen worden. Liet hij zich besnijden op de 8e dag. Liet hij zich opdragen op de 30e dag. Ging hij naar die feesten toe, want dat was een gebod. Christus Jezus heeft als enige de wet vervuld. En in de volheid van de tijd kwam zijn zoon geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Amen. En dan gaan we naar het einde van hoofdstuk 4, want we moeten natuurlijk naar hoofdstuk 5. En dan geeft hij een heel mooi allegorie. Je zou wel eens denken, ja, dat is ook zo. Die Abraham, die heeft wel een scheve schaats geschaatst met Hagar. Ja, dat heeft hij zeker. Dat mag niet. Maar duizenden jaren later, dan zien we dat de Heere God ook de fouten en zonden van iemand kan gebruiken ten goede. Zelfs Satan wordt gebruikt door de soevereine Heere God. Weet u nog wat Jozef zei tegen zijn broers? Beste jongens, wat jullie mij aangedaan hebben toen ik 17 was, dat was verkeerd. Jullie bedoelden het ten kwade, maar de Heere heeft het uitgewerkt ten goede. Want als jullie mij toen niet verkocht hadden, dan waren we nu allemaal omgekomen van de honger. Dus geen paniek. Wat er ook gebeurt in de hemel, hij is soeverein. In India zijn de fabrieken en dan loopt een vrouw rond als ze tapijten maken. En als ze dan een van de vele vrouwen een foutje maakt, een steekje laat steken, hè? Vallen, dan gaat die hand omhoog en dan komt die vrouw en die gaat van dat borduurwerk iets mooiers maken. En dat is toch bemoedigend, want we hebben allemaal verkeerde dingen gedaan. Maar God kan dat ten goede uitwerken. Nou, het was natuurlijk een moment dat Abraham de Heer een handje wilde helpen wat betreft de zoon. Het was verkeerd om met Hagar een seks te hebben en Ismaël werd geboren uit de kracht van het vlees. Het was niet Gods plan, maar nu heb je Paulus en die gebruikt dat als een allegorie. En moet u kijken hoe die dat gebruikt. Dat is heel mooi. Aan het einde, dan spreekt hij over twee vrouwen en dan spreekt hij over twee verbonden. We gaan daar even naar kijken. Het is zinnenbeeldige betekenis. Over twee verbonden, twee zonen en twee vrouwen. We gaan er naar toe. Leest u mee met mij in hoofdstuk 4, vers 21. Want toen Paulus deze brief schreef, waren er geen hoofdstukken. Dus het is goed om het in zijn verband te lezen, dan wordt het nog krachtiger. Zeg mij u, die onder de wet wilt zijn. Dat is vers 21. Luistert u niet naar de wet, want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin, en hoe heette zij? Hagar. Weet u wat ik zo mooi vind? Want dat ziet de Heere God. De engel des Heeren, dat is de Heere Jezus voor Bethlehem. En weet u aan wie de engel des Heeren in de Bijbel voor het eerst in zicht komt? Bij Hagar. Bij Hagar. Want bij hem is geen aanzien des persoons. Goed. Eén van de slavin, één van de vrije. De vrije, dat is natuurlijk Sarah. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren, in de kracht van het vlees. Abraham was toen 86 jaar. Hij echter, die van de vrije was, door de belofte. Er staat in de Hebreeënbrief, zij waren verstorven. Toen was Abraham 99 en Sara 89. En zij hebben beide in hun lichamen opstandingsleven ervaren. Om Isaac door de belofte te ontvangen. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï. Wat heeft het volk gekregen bij de berg Sinaï? De wet. Dat kinderen voortbrengt voor de slavernij. Dat is Hagar. Dus Hagar staat voor de wet. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië. En komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Weet u dat er gedeelten zijn in het Oude Testament dat Jeruzalem Sodom genoemd wordt? Dat is het oude Jeruzalem wat we nu kunnen bezoeken. Dat is nog in slavernij, dat is in zonde. Maar niet het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, pas los in gejuich. Dat is Jesaja 54, na Jesaja 53. Mooi, hè? En roep u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte. Net zoals Isaac, maar als destijds. Hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar wij zijn kinderen van de vrije. Twee vrouwen. Hagar, Sara, Abraham. Twee zonen. Ismaël, Isaac. Ismaël door de kracht van het vlees geboren. Isaac door de kracht van de geest geboren. Hagar staat voor de wet. Voor Jeruzalem. Aardse Jeruzalem. Sara staat voor de genade, een beeld van het nieuwe Jeruzalem. En toen de kleine Isaac van de borst van zijn moeder afging, toen was er een groot feest. Ismaël was 14 jaar, Isaac natuurlijk een moeilijke tijd, de verbinding met zijn moeder werd losgemaakt. En Ismaël begon die kleine Isaac te plagen en dat zag Sara. Toen zegt Sara, stuur ze weg. En dat vond Abraham moeilijk. En toen moest de Heere naar Abraham toekomen. En toen heeft de Heere persoonlijk tegen Abraham gezegd, beste Abraham, je vrouw heeft gelijk. Er is geen andere mogelijkheid. Met elkaar in de tent, ruzie. Isaac wegzenden, kan ook niet, want hij is de zoon van de belofte. Dus de enige oplossing tot harmonie en vrede is Hagar de wet, Ismaël het vlees, weg, weg. Zodat de genade en het geestelijke leven kan bloeien in de tent. En dat is de achtergrond. Dat is belangrijk, want dat is een heel mooi beeld. En dan gaat Paulus door en dan zegt hij, als je dat doet, als je echt met de juiste moeder getrouwd bent. Want broeders en zusters, zijn wij aardse burgers of hemelburgers? Verwachten wij de stad, het nieuwe Jeruzalem, of moeten wij naar dit Jeruzalem? Zijn wij aards gezegend of geestelijk gezegend? Dat is heel anders als Israël. Dat waren aardse zegeningen met een land. Maar wij hebben een nieuw eeuwenverbond. Geestelijke zegeningen. hemelburgers, het nieuwe Jeruzalem. Wij zijn een hemelsvolk op aarde. En daar is geen plaats voor de wet en het vlees. Daar moeten we echt mee afrekenen. Nou, dat is nou de achtergrond, dat je zulke dingen, die mag je niet mixen. Je mag kleding niet mixen in de Bijbel, maar wet en genade, je kunt het niet mixen, want je verliest je vreugde. Alles van de wet moet verdwijnen. En Abraham kreeg dat te horen fysiek. En dan kom je bij dat prachtige vers. Dat ons spreekt van de christelijke vrijheid. En wat zou ik dat toch zo graag overal in Nederland willen proclameren. Sta dan vast. Blijf daarin staan. Ismaël en Hagar zijn weggestuurd. Heeft de Heer niet goed voor ze gezorgd? Jawel hoor. Toen Hagar alleen zat en het jongetje huilde, hoorde de Heer de tranen van het jongetje. En de ogen van Hagar werden geopend en ze zag een bron. En het is tot een groot volk uitgegroeid. De Heer heeft voor hem gezorgd. Maar harmonie in de tent komt er alleen maar als je doorgaat met het geloof en de genade en het leven door de geest. En dat gaat hij nu uitwerken. Maar daar moet je in gaan staan. En dat heeft een prijs. Als je de ware Bijbelse genade predikt, dan zijn er toch kerken die hun deuren voor je sluiten. En dat heb ik al vele malen ervaren. Maar ik sta vast, want hierdoor ben ik tot wedergeboorte gekomen. Ik lees het. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Laat u niet meer met een juk van slavernij belasten. Hoe ging dat juk van het Jodendom? Hoe werd dat beschreven in Handelingen 15 als een zwaar juk? Wij konden het niet houden en nu leggen jullie dat juk op de heidenen. Maar het juk van de Heer Jezus, is dat zwaar of is dat licht? Dat is licht. Je leven wordt licht, niet zwaar. Maar je moet je wel stand houden. En dan gaan we naar vers 2. Kijk, je ontvangt de Heer Jezus. En hij komt in je hart. En weet je wat je dan moet doen? Bij de Heer Jezus blijven. Gewoon gaan wandelen met hem. Want voor de zondeval was er wel een wandeling met de Heer, maar religies bestonden toen nog niet. En hij nog wandelde met God en was niet meer. Het is een wandeling, stap voor stap met hem. Zoals je hem aanvaard hebt door het geloof, wandel je met hem door het geloof. En dan moet je vaststaan. Vers 2. Zie ik, Paulus, zeg u, dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Die oude natuur, die moet je voor dood beschouwen. Kijk, de besnijdenis is erbij gekomen om het onreine weg te doen, in de aarde te doen. Maar je doet tekort aan de genade, want je gaat toch weer iets verwachten van jezelf. Ja, maar ik heb me laten besnijden, weet je. Ik heb toch ook iets gedaan. En dat is gevaarlijk. Want de Heer Jezus kwam geen nieuwe religie brengen. De Heer Jezus kwam ons vlees niet oppoetsen. Hij zegt, er is maar één plaats voor die oude natuur van jou. Dat is naar het kruis. Want van de top tot de tenen, wij zijn zondig. Wij hebben geen benen om op te staan. De Heer Jezus kwam niet om de mensheid te verbeteren, maar hij kwam om de mensheid te vergeven en hen een nieuw leven te geven. En als wij daar iets aan toevoegen, dan nemen wij af van de genade. En dat is zo gevaarlijk. De Heer Jezus is genoeg. Je hoeft er geen knellend juk bij te doen. Je hoeft je niet te laten besnijden. En dat is zo belangrijk, vers 3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, laat hij verplicht is de hele wet te houden. Kijk, als je er eenmaal aan begint, ja, dan de hele wet. Weet je hoeveel broeders en zusters die ik ontmoet? Want het is een hype, hè? De Joodse feesten, de Shabbat gaan houden. En al die rituelen in je huis brengen. En ook bij de Family 7 hele programma's erover. Dat is nu weer een hype. En ik heb daar ook gesproken, mag daar niet meer spreken. Maar het begint heel leuk, gezellig. Maar dan op een gegeven moment dan ga je denken, jongen. Ik heb families bij mij zien komen. Nou, die zaten onder een heel zwaar juk. Na een poosje wordt het juk steeds zwaarder. Ze gingen op vrijdag allemaal emmers neerzetten om geen water te tappen. En ze gingen steeds meer. Weet je hoeveel wetten er zijn? Weet je, als je echt zegt, ik houd de Shabbat. Weet je wat er gebeurde in de tijd van Mozes? Als iemand houtjes sprokkelde. Die moest gedood worden. Dus de mensen komen met de auto aanrijden en ze zeggen, maar ze houden de Shabbat niet. En blijft er lekker ver vandaan. Want de Heer Jezus is opgestaan op de eerste dag van de week. En dan komen we bij elkaar. En zo kwamen ook de eerste gelovigen bij elkaar. En het sluipt erin. Je doet een stap in die richting. En steeds ga je er dieper in. En uiteindelijk zit je onder een zwaar juk. En daar wil Paulus ons van bevrijden. Kijk, ze waren zo gelukkig toen ze tot geloof kwamen. Zo blij. Het kostbare bloed heeft mij gereinigd van al mijn zonden. Ik ben een nieuwe schepping. Maar nu waren ze bedrukt. De vreugde was verdwenen. De liefde was verdwenen. En dat gebeurt als je daarin meegaat. Oké, hier heb je vers 4. U bent van Christus losgeraakt. Nou, dat is niet dat je je redding verloren hebt. Want dat is wel heel belangrijk. Kijk even in Johannes 10, vers 28 en 29. Johannes 10, vers 28 en 29. Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Maar waar word je los van? Je raakt los van de genade. Want je gaat weer op je eigen kracht. En we zijn behouden door genade, niet uit werken. Je raakt los van de genade. Die turbo verdwijnt in je hart. Want je gaat weer leunen op je eigen inzichten, op je eigen werken. Ik was eens in België, daar had ik 3 uur met een mevrouw gesproken over de genade. En toen zei ze, alleen manneke, je moet er toch wat voor doen. Het zakte niet. Door genade zijt gij behouden. Genade is het mooiste woord in de Bijbel. Want dan laat je God het werk doen door je heen. En daarom ook deze woorden. Want dat staat er in vers 5. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Door de wedergeboorte. Zijn zoon is in mij geopenbaard. Vers 6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. Ook niet het onbesneden zijn. Kijk, daar gaat het niet om. In de gemeente van Jezus Christus is er geen verschil tussen Jood en niet-Jood. Kijk nog even mee naar hoofdstuk 3, vers 29. Want, en als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht, overeenkomstig de belofte erfgenaam. Wij zijn de geestelijke kinderen van Abraham. Er is in de gemeente van Jezus Christus geen verschil of dat je nu besneden bent of onbesneden. Maar wat is wel belangrijk? Dat je een nieuwe schepping bent. Dat je wederom geboren bent. Nicodemus, je bent een leraar. Ze luisteren naar je. Je kent de eerste 5 boeken van Mozes uit je hoofd. Maar je moet opnieuw geboren worden, beste broeder. En dat is uiteindelijk gebeurd. Bij het kruis. En dat is zo belangrijk. En moet kijken wat er dan komt. Maar het geloof dat door liefde werkt. Nou, de liefde faalt nooit. De liefde van God is in onze harten uitgestort. En de liefde van God wordt werkzaam in en door ons heen als we bij de genade blijven. Als wij er echt voor kiezen om Hagar en Ismaël weg te zenden, zodat Sarah en Isaac kunnen leven op geestelijk gebied. En dan zegt Paulus, jongens, jullie liepen zo goed, het was zo gezellig. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Dit komt niet van Jezus. Er is mij ook wel eens verteld dat een pluspunt is. Maar dat is geen pluspunt. In Romeinen 13, wij aanvaarden alle gelovigen en we gaan niet discussiëren. Maar als je niet alleen uit genade leeft en je denkt ik moet er dit en dat voor doen, dat is een minpunt, Romeinen 13. Dat je dit niet mag eten en daar mag je niet naartoe gaan. Dat is een minpunt. Maar zij denken dat ze er geestelijker door worden. Maar dat is niet nodig. En weet je, hier is het probleem in vers 9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Je moet niets meer. Je moet alleen zijn zoon vertrouwen. Want dat zuurdeeg, dat weet je wel, als dat gist in dat deeg gaat, dat is niet stil. Je ziet het niet, maar het gaat wel aan het werk. En uiteindelijk ga je het ook zien, want dan wordt het brood groter. Maar dat blijft maar doorwerken, dat zuurdeeg. Als je een lekkere cake maakt met 9 goede eieren, 1 rotte, ja, het lukt niet. Het gaat gewoon niet goed komen. Ja, maar er is maar eentje verkeerd. Maar dat is met dat zuurdeeg. Als je dat toelaat en die deur niet blijft staan in de genade, blijft staan in de vrijheid, blijft staan in dat leven van geloof, dan begint dat zijn werking te krijgen in je. En na een bepaalde tijd, dan merk je, ik ben mijn vreugde kwijt. Ik ben mijn liefde kwijt. Ik ga anderen veroordelen. Je krijgt een hele andere houding, die grote vreugde is weg. Ja, en dan verlies je ook je kracht. Dan verlies je ook je kracht, want zijn vreugde, dat is mijn kracht. Amen. De vreugde van de Heere, daar ligt onze kracht. En dat kan niemand van ons afnemen. In Hebreeën 10, daar hadden ze alle materiële bezittingen afgenomen van de gelovigen. Maar ze konden hun vreugde niet afnemen. Dat is zo heerlijk. Dat je zelfs zoals Paulus in de gevangenis kan uitroepen, verheugt u in de Heere. Niet in omstandigheden, ten alle tijden. Kijk, een beetje zuurdeeg, het hele de ik vertrouw van u in de Heer dat u niet anders gezind zult zijn. Maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen wie hij ook is. Dat is heftig. Wat ik vanavond breng is heftig. Maar wij hebben niet een geest van verwarring gekregen. Wij hebben geen leven van verwarring gekregen. Dat is Babylon. Dat is verwarring. We hebben een leven van vrede gekregen. En van een goed verstand. Romeinen. Waarom? Maar broeders, als ik nog de besnijdenis, en dat is de wet van Mozes, hè, met al zijn werken, verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Kijk, als ik de besnijdenis zou preken, dan zou hij niet vervolgd worden. Maar omdat hij de genade predikt, werd hij wel vervolgd. Dan is immers het struikelblok van het kruis er niet gedaan. Laten zij die u oproeien zich maar afsnijden. Hij zegt, nou laat ze dan maar alles eraf halen. Weet je. Hij is echt ruw, maar hij zegt, jongens, ik wil jullie wakker schudden. Want ze hadden het niet door. Dus met een kikker als je die in een pan zet, heb ik wel eens gehoord. Nou ja, als je het van lievelen is heter, maar ik heb het niet door. Zij hadden dat gevaar niet door, maar Paulus wel. Want die wist precies wat het was om een legalist te zijn. Hij wist precies wat het was als een ijverige fariseer om gerechtigheid te proberen te verdienen door het houden van de wet. Dus hij wist precies wat voor een leven dat was. Luther heeft er ook zo van geleden. Hij zegt, de Galatenbrief, dat is mijn ketterin. Dat is mijn vrouw, daar ben ik mee getrouwd. Zo gek was hij met die brief. Want die heeft hem bevrijd. En daarom ook, het is struikelblok van het kruis te niet gedaan. Later, de volgende avond, zullen we spreken over het kruis. En weet je wat Paulus zegt? Ik weet niets anders. Hij wist best wel veel hoor. Maar wat wist hij? Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is een hele leerstelling, het kruis. Daar mogen wij alleen maar knielen en hem danken wat hij voor ons gedaan heeft. Ik was in Nieuw-Lekkerland. Leo Clemens is naar de Heere gegaan. 72 jaar. Zijn laatste woord aan zijn familie was: het kostbare bloed van de Heere Jezus heeft mij gereinigd van al mijn zonden. En dat was het schriftwoord. D.S. Gouda, dominee Gouda. En die heeft me daar nog een prachtige preek over gehouden. Hij zegt: waar zijn je zonden? Op jou of op Jezus? En toen zei hij iets heel moois. Dat is niet zwaar, dat is waar. Mooi, hè? En daar ben ik toch zo blij om, hè? Waar zijn je zonden? En als plaatje in het Oude Testament, die Rode Zee. Dat Joodse volk, die schuilden achter het bloed, paaslam. En waar kwamen ze toen de zee openging? Aan de andere kant. De Egyptische leger probeerde het ook. Maar die schuilden niet achter het bloed. En wat gebeurde met dat hele Egyptische leger? Ze verdronken in de zee. Dus dat is niet zwaar, dat is waar. Mijn fundament is: het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus reinigt mij van alle zonden. Als ik roem, dan roem ik in het kruis. Want daar is mijn verlossing. En kijkt u maar eventjes voor de volgende keer in hoofdstuk 6, vers 14. Daar ga ik er verder op in. Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Met broeder Jack Brunt gaan we in maart de laatste gedeelte van het evangelie van Johannes bespreken. En we zijn bij hoofdstuk 14. En dan ga je inzien dat Johannes 6 hoofdstukken besteedt aan die nacht in de bovenzaal. En dat hij de wandel naar het kruis, de woorden op het kruis, het lege graf en de opstanding en de verschijning, dat hij daar van hoofdstuk 13, 7, 8 hoofdstukken aan besteedt. En dan denk ik, dat heeft hij uitgekozen, wat hij geschreven heeft. En dat is zo belangrijk. Dat is een leer, de leer van het kruis. Ik weet nog goed, er was een Joodse jongen, die was verslaafd aan de drugs. En hij kwam tot geloof. En in één dag bevrijd van de drugs, dat was een wonder. Hij is toen met jeugd met een opdracht naar een eiland gegaan. Toen kwam hij een half jaar later terug. Ik stond hem op te wachten in Haifa. Ik zeg: wat heb je allemaal geleerd? Want daar kan ik misschien ook wat van mee pikken. Hij zei: nou, er zijn twee versjes blijven hangen. 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Daar zegt Paulus: het allerbelangrijkste is, Jezus Christus is gekruisigd naar de schriften. Hij is begraven en opgestaan. Dat is het hart van het evangelie. De prediking van het kruis. Lege graf. Daar moeten we altijd aan denken. We gaan nog even verder. Want dan gaan we naar het tweede gedeelte. Maar hoe is het met de tijd? Hoe lang mag ik nog? Nee, maar geen zorgen. We hebben eeuwig leven. Hè?
Ja, dan ga ik het weer opnemen.
Is alles nog goed met elkaar? Zijn we goed? Begrijpen we me? Begrijpt u mij ook? Begrijpt u mijn hart? En wat ik over wil brengen, want soms kom je met woorden tekort. Want je houdt zo van iedereen. En het is zo heerlijk om vrij te zijn. Ik ben zo blij. Jezus redde mij. Weet je. En het wordt steeds gekker, joh. Het wordt steeds gekker. Dat vers, dat was voor mij. Omdat gij waarlijk vrij zijt. Waarlijk vrij, dat is als je verbonden bent aan de Heer Jezus. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, ik maak je vrij. Ik maak je vrij. En dan komt die strijd. Die strijd. Die er was in de tent toen Hagar en Ismaël nog in de tent waren. Want er was jaloezie. Er was strijd met de kinderen en er was jaloezie tussen Hagar en Sara. Het was niet gezellig. Het werd pas weer gezellig toen Hagar en Ismaël uit de tent waren. En dat zie je dan hier dus op geestelijk gebied, dat hij dat uitwerkt. Ik zal er een beetje sneller doorheen gaan. Maar hier zie je dat in vers 13, wij zijn geroepen om vrij te zijn. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Nou, wat is nou zo belangrijk? Dat er is op het moment dat je tot wedergeboorte komt, een persoon in je hart gekomen. En dat is de Heilige Geest. En de Zoon en de Vader. De totale Godheid is in mijn hart. Christus is in u en u in Christus. En Christus is God. En God is één en God is drie. Dus daar is iets gebeurd in mij. Voor mijn wedergeboorte ja, was zondige mijn levensstijl. Maar nu is de heilige Godheid in mij. En nu komt er een strijd. En daar word je niet van verlost. Daar hebben we allemaal last van. Daarom zei Corrie ten Boom, het beste komt nog. Want sterven is gewin. Want dan is die strijd tussen vlees en geest voorbij. Maar je kunt echt niet, ook al ben je 40 jaar in het geloof, niet zo gaan rondlopen. Jongens, ik heb geen last meer van mijn oude natuur. Want dan ga je toch even struikelen. En je moet er altijd voor oppassen tussen het vlees en de geest. Maar het is, in de binnenkant is een burgeroorlog. Er was in Alaska een man die had twee honden. Een zwarte en een witte. En dat was niet zo'n gezellig verhaal, maar daar waren hondengevechten. En dan kwamen die andere mensen. En dan kwamen ze kijken naar die twee honden. En dan gingen ze wedden. Maar hij wist precies welke hond ging winnen. Weet je welke hond ging winnen? De hond die de avond tevoren eten gegeven had. Kijk, hij had een zwarte hond en een witte hond. En als hij de witte hond daarvoor eten gegeven had, die had meer energie dan de zwarte hond. En dan ging de witte hond het winnen en dan kon hij de centjes meenemen. En dat is eigenlijk ook tussen het vlees en de geest, wat voeden we? Het is goed dat u gekomen bent. Dit is geen verloren avond. Want je drinkt het woord in en het woord van God brengt leven en keert nooit ledig weer. En trouwens, het is ook niet onze strijd. Want als je naar een appelboom gaat, dan hangen daar wel eens appels aan. Maar dan zie je die, appel. Dat is niet hard gewerkt hoor. Wat is het geheim van die appel? Hij is verbonden aan de tak. Net als de wijnstok. Wat moeten wij leren in hem te blijven? De ware wijnstok en de vrucht. Die druif, die moet ervoor zorgen dat die aan de rank blijft. En dat is ons geheim. Nou, hier gaan we lezen. U bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleg geeft aan het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is een weggevende liefde. Dat is geen egoïstische liefde. Dat is een liefde die buigt en voeten wast. Dat is de liefde van de Heer Jezus. Die niet alleen nederig is, maar altijd aan anderen denkt. Hij zegt tegen die vrouwen, huil niet voor mij, maar huil voor jezelf. Want het oordeel komt tot aan het einde was hij bezig met anderen. Zelfs op het kruis vergaf hij die dief nog. Dat die liefde, die is in ons hart uitgestort. En met die liefde moeten wij elkaar dienen. 14. Want de hele wet, oké. En dan gaan we naar vers 15. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees. En die staan tegenover elkaar. Dus het probleem van het hart is het hart van het probleem. Het probleem is niet de buitenkant, het probleem zit aan de binnenkant. Het is een strijd tussen mijn oude natuur die ik ontvangen heb van Adam en het leven van Christus in mij. Geest, vlees, tegenover elkaar. Die worden ook nooit vrienden. Hoe kan ik dan leven? Wel, daar gaan we. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk, overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, van wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Wel, er is in deze rij, dan kun je misschien zeggen, ik ben ook wel eens een keertje dronken geweest. En trouwens, die lijst is nog veel groter, maar kijk, dat is de oude natuur, die brengt dat voort. En wat nou zo mooi is, wij waren zo, zegt hij in 1 Korinthe, maar wij hebben ons laten afwassen. Ja, sommigen van jullie waren zo. Want dat is de oude natuur, dat is de natuur van Adam. Maar door het geloof is er iets gebeurd. De vrucht van de geest is echter. Nou, de werken van het vlees, dat is enkelvoud of meervoud. Werken. Meervoud. En dat is zwaar. Een zwaar leven. Maar de vrucht van de geest, dat is enkelvoud. Het is één vrucht met 9 smaken. En dat is dat leven van Christus in ons. En dat is zo mooi, want moet je kijken wat hij daarvan zegt. De vrucht, enkelvoud, van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat is de goede opdracht. Houd het voor dood. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Het is een wandeling. En laten wij geen mensen met eigen dunk worden elkaar uitdagen en benijden. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijke zo iemand weer terecht brengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Wij zijn nooit buiten het bereik van verzoekingen. Dus het is niet een taak om hoogmoedig te worden, maar het is een taak om totaal afhankelijk te blijven van hem. Want weet je wat nou zo mooi is? Hij doet dat voor ons. Zolang wij maar in hem blijven. Ik vind dat zo prachtig. Ik heb vanavond ook gehoord dat jullie schitterende studies gehad hebben over het huwelijk. Weet je wat er staat in Efeze 5 vers 18 voor het huwelijk? Wees gevuld met de Heilige Geest. Want in eigen kracht lukt dat niet. En als je leeft onder de invloed van de Heilige Geest, als je Christus laat regeren in je hart, dan is dat de vrucht van je leven. En dat vind ik mooi. Daar ben ik blij mee. Tot slot. Kijk nog even naar hoofdstuk 4 vers 20. Paulus zegt, ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Weet je, dat Paulus, als hij naar de gemeenten keek in Galatië, dan raakte hij in paniek. Hoe moet dat nou toch met de kerk? En dat heeft mijn vader ook gehad. Hij raakte helemaal in paniek. Want er kwamen dwaalleraren, er zonde werd toegelaten. Hoe moet dat nou toch? En Paulus die kende dat. En hij zei, oh jongens toch, waar gaat het naartoe? De wereldgelijkvormigheid. Als je daarna blijft kijken, dan word je zwaarmoedig en depressief. Maar wij bedenken de dingen die boven zijn. Daar moet je aan denken. Het is zijn gemeente. En hij let op zijn gemeente. En hij bewaart zijn gemeente. En hij zal zijn gemeente thuis halen. Maar wij die geloven en liefde hebben voor de gemeente, we moeten echt dat ook weer teruggeven aan hem. Want anders dan raak je zwaarmoedig in deze tijd. En daarom ook wandelen in de geest. Het is een wandeling, net als Henoch. En het is de vrucht van de geest. Het is het leven van Christus in ons en door ons. En we zijn geroepen om vrij te zijn. En opeens is daar dan zo'n druif. En opeens is daar dan zo'n appel. Omdat hij in de wijnstok is gebleven. Daar ligt ons geheim. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken, Heer, voor hoofdstuk 5. Heren, voordat ik tot geloof kwam, wist ik hier helemaal niets van. Maar nadat ik tot geloof kwam, ging ik dingen voelen die ik voorheen niet voelde. En ik weet, dat is dan wat er gebeurt in Galaten 5 vers 13. Het vlees staat tegenover de geest. En heren, u roept ons op vanavond om te wandelen in de geest. Om te blijven in de wijnstok. Verbonden blijven met u, zodat we niet van de genade afvallen. En heren, ik dank u wel, heren, dat u op een wonderlijke wijze ons daarin helpt. Ons op een hoger niveau brengt. Want het geloof brengt ons altijd hoger en maakt ons altijd gelukkiger. En heren, laten we dan ook deze avond naar huis gaan met een verblijd hart. Voor datgene wat u voor ons gedaan heeft. Niet alleen op het kruis. Maar dat u dat werk dat u begonnen bent op het kruis nu ook in ons en door ons wil volbrengen. En dank u wel, heren, dat we eens verlost worden van dit oude natuur. En dat we een verheerlijk lichaam ontvangen. En dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. De tijd is nabij. En u geeft ons deze avond om na te denken over de dingen die boven zijn. In Jezus' naam. Amen. Mag ik vragen, als het mogelijk is, om te gaan staan? Dan zullen we, ja, goed, een zegenbede. En deze zegenbede, dat hoorde het Joodse volk. En daarom doe ik het in het Nederlands en in het Hebreeuws. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn eigen vrede. En zo gaat het dan in het Hebreeuws. Er wordt iedere week deze zegen gehoord. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai palav elecha. V'chuneka yesa Adonai panav alecha. Ve'yasem lecha shalom. Amen.